In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je voorbereidt op het voeden van jullie kindje. Vandaag ga ik in gesprek met een mama en zij gaat jullie alles vertellen over gezonde voeding, beweging en de impact op de mentale gezondheid. Dit is er zeker eentje om te luisteren. Zoals zojuist in de introductie te horen was, vandaag gaan we het hebben over de impact van borstvoeding op de gezondheid van moeder en kind. Ja. En hiervoor zitten we bij Anne. Hallo Anne.
Hallo, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja. We hebben hier je huis weer mooi mogen ombouwen tot een podcaststudio.
Zeker, ja, hele studio.
Dus even de sportspulletjes en kinderspeelgoed aan de kant geschoven.
Ja, ja, absoluut.
Ik zou je kort even voorstellen, Anne Felix. Jij bent een workout instructrice en daarnaast ook nog een enthousiast dansdocent.
Ja, klopt. Ja.
En ik heb zojuist ook begrepen dat je in de theaterwereld ook nog les geeft. Dus hartstikke leuk. En jij deelt je passie met beweging ook met aanstaande mama's en mama's, omdat je zelf ook moeder van 3 kinderen bent op dit moment.
Yes, correct.
Ja. Ja, heb jij hier nog aanvulling op?
Dat ik het super leuk vind allemaal. En vooral de afwisseling heel echt heerlijk vind. Ja. Dus ik werk met pubers, maar dus ook met volwassen vrouwen die echt gemotiveerd zijn. En ja. Het is heel leuk om te doen allemaal.
Ja, kan ik me voorstellen. En toch allemaal mooi gecentreerd om hetzelfde onderwerp. En dat is beweging en goed voor jezelf zorgen.
Dus ja, zeker.
Vandaar dat ik je ook heb uitgenodigd voor de podcast. Het is hartstikke leuk dat je hier aanwezig wilt zijn.
Ja, zeker. Ik vind het zelf ook superleuk.
De eerste vraag die ik aan iedereen stel is, stel je zou op dit moment in verwachting zijn, hoe zou je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Ah, ja, vind ik ergens een beetje lastig, omdat ik er dus 3 heb. Mm-hmm. En alle 3 borstvoeding heb gegeven. Maar ik zou me misschien wel wat meer gaan verdiepen in wat kan ik alvast tijdens de zwangerschap doen, in plaats van hoe gaat het de eerste weken na de bevalling verlopen. Mm-hmm. En misschien zou ik zelfs wel onderzoeken induiken met hoe zit het met allergieën, omdat ik daar dus nu ervaring mee heb. Keer 3. Ik denk dat ik me daar misschien tijdens de zwangerschap al in zou gaan verdiepen.
Mm-hmm. Ja, want zou je iets over je borstvoedingservaringen kunnen vertellen?
Ja, zeker. Ja, heb je even. Ja. Ja, ik heb dus alle 3 mijn kinderen borstvoeding gegeven. En ik vond het alle 3 de keren echt onwijs fijn en heel waardevol. En ik zou het me niks anders willen inruilen. Maar ik vond het ook pittig, omdat het bij mij niet allemaal kwam aanwaaien. Ik heb er echt wel hard aan moeten trekken. Bij de eerste is het uiteindelijk gelukt om 6 maanden borstvoeding te geven, waarvan de eerste 3 maanden eigenlijk super soepel verliepen. Maar toen werd ik alweer zwanger van de 2e. En dat is natuurlijk mega snel. En een zwangerschap heeft dus ook invloed op je melkproductie. En toen al zag ik het echt niet zitten om met 2 kinderen aan de borst te zitten uiteindelijk. Want onze eerste was al heel bewegelijk en heel druk al met 4 maanden. Dus toen de borstvoeding al een klein beetje begon af te nemen, toen dacht ik al van ik denk eigenlijk dat ik er nu nog een beetje aan blijf trekken, maar het langzaamaan ga afbouwen. En er niet ga powerkolven en weet ik het allemaal. Want kolven vond ik niet fijn. Ik zou bijna zeggen pijnlijk, maar dat ligt dan misschien aan de kolf en ik bleek niet de goede maat te hebben. Dus
kan heel erg met de schelp te maken.
Ja, dat was echt een haat-liefdeverhouding, zeg maar, kolven. Gelukkig hoefde ik dat weinig te doen, want ik ging pas na 5 maanden weer werken. Dus ik hoefde ook weinig te kolven. Maar toen met 6 maanden, toen begon het echt op te drogen. En ik vond het heel jammer, want ik vond het moeilijk om daar afscheid van te nemen van de borstvoeding. Maar aan de andere kant zag ik het dus echt niet zitten om met en een baby en een dreumes aan de borst te zitten uiteindelijk. Mijn 2e dochter, die heb ik 10 maanden borstvoeding gegeven. En toen was ik ook eigenlijk nog niet klaar om te stoppen, maar zij begon te bijten. Zodra ze in slaap viel. En het gekke is, ze doet dat dus nu nog steeds. Als zij in slaap valt, gaat ze knarsen tanden en dan hebben ze heel erg spanning op die kaken. Geen idee waar dat vandaan komt. Dus als er een luisteraar is die dat weet, let me know. Ja, maar ze ging dus bijten op de tepel. En ik zat met zoveel stress te voeden op dat moment. Elke avond, want overdag deed ze dat dus niet. Maar toen dronk ze alleen nog 's ochtends en 's avonds.
Ben je gaan onderzoeken wat de reden was dat ze beet, weet je het?
Nee, ze viel in slaap. En het moment dat zij in slaap valt, dan gaat ze bijten. Dus ze lag op zich super chill te drinken.
Ja.
En dan het moment dat zij dus een beetje wegvalt, begint ze te bijten.
Ja, en dat doet ze dus nu nog steeds.
Ja, dus als ik haar nu in slaap zie vallen, dan hoor ik haar knarsen tanden of dan zie ik haar bijten op de speen.
Ja.
Ze doet dat echt nog steeds. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt.
Was het oké voor jou zo na 10 maanden?
Uiteindelijk was het oké en 10 maanden vond ik al best wel lang. Zeker dus gezien het feit dat ze voedselallergieën had en ik dus ook geen koemelk binnen mocht krijgen. Dus dat was al een uitdaging. Daar zal ik straks even wat meer over vertellen. Ja. Dat was een heel thema. Ja. En uiteindelijk de derde heb ik anderhalf jaar borstvoeding gegeven. En daar heb ik echt keihard aan moeten trekken ook. Uiteindelijk omdat ik zelf veel te veel afviel. Omdat zij twee voedselallergieën heeft. En daardoor zelf heel erg tekorten kreeg. Dus het was echt een heel zoekproces in hoe ik daar mijn weg in heb moeten vinden. En ik merkte ook dat er weinig ondersteuning in was eigenlijk. Want ja, bij een lactatiekundige... dat is niet een diëtist. Dus word je naar een diëtist gestuurd. Diëtist die raden eigenlijk aan om te stoppen met de borstvoeding. Maar dat wilde ik dus per se niet. Dat was voor mij beter. Maar ja, voor mijn baby niet beter.
Ja, ja.
Dat was ontzettend zoeken.
Want wat er eigenlijk al gebeurt, omdat je zegt van... Hey, ik eet minder melkproducten, minder eiproducten, krijg je minder eiwitten binnen. En daardoor krijg jij spierafbraak. Ja. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. En daardoor ging je afvallen. Wat was daarin uiteindelijk je key geweest? Wat heeft uiteindelijk gewerkt?
Peulvruchten, ja. Heel kort antwoord, peulvruchten. Ja, we eten eigenlijk als Nederlanders maar heel weinig peulvruchten. En dan moet je denken aan kikkererwten, linzen, bonen. Yeah. En dat eten we eigenlijk maar heel weinig. Maar daar zitten dus heel veel eiwitten, er zit heel veel ijzer in. En allemaal vitamine, mineralen die je eigenlijk best wel hard nodig hebt. En dat zit gewoon niet echt standaard in ons dieet. Yeah. En als in, ik eet super gevarieerd en uit heel verschillende wereldkeukens. Maar ja, op een of andere manier, peulvruchten zaten daar heel weinig in. Dus ik ging op een gegeven moment gewoon standaard ontbijten. En het zijn een soort cookies en milk heet het. En dan ga je dus van kikkererwten en havermout... kan je dus een soort cakeje bakken met pure chocola dan erin. Want daar zit geen melk in.
Yeah,
yeah. Dus dan bakte ik 's ochtends een soort cakeje. En dat at ik dan een beetje met amandelmelk... of met een beetje vegan kwark. En zo kwam ik dan aan wat meer eiwitten. En dan 's middags at ik eigenlijk altijd warm. En omdat ik veel thuis was, kon dat natuurlijk makkelijk. Ging ik bulgur of quinoa of zo koken... met gegrilde groenten alweer erin. En peulvruchten erbij. Dus vaak linzen ook erdoorheen gekookt. Ja, en zo ben ik eigenlijk langzaamaan... mijn hele dieet gaan veranderen.
En dat dieet trek je nu nog steeds door?
Ja, best wel eigenlijk. Nou, ik geef nu geen borstvoeding meer sinds bijna een half jaar nu. Ja, want ze wordt bijna 2. Ik mis het nog steeds wel eens. Oh, maar op een gegeven moment, na anderhalf jaar... het begon een beetje af te nemen... omdat kolven werd echt weer super onplezierig. En ze at heel gevarieerd. En ze at al best wel veel met anderhalf jaar. En toen begon het langzaam af te bouwen. En toen dacht ik, ga ik er nu nog heel hard aan trekken? Ga ik nu nog extra kolven en extra aanleggen? Ja, ze was zelf lekker druk met spelen en zo. Dus echt zelf tussendoor drinken wou ze al niet. Dus dan moest ik gaan kolven. Toen dacht ik, misschien moet ik ook maar een keertje afscheid nemen.
Ja, dus nu was het van twee kanten dat je zelf merkt... Ja. Het begint wat minder fijn te voelen. En vanuit haar was een stukje interesse dat ze denkt... Hey, vlinderen. Ze rent achter de vlinderen.
Ja, en uiteindelijk vond zij dat dus 's ochtends heel rot. Dus 's ochtends miste ze het echt om borstvoeding te krijgen op een gegeven moment. Maar er was gewoon niks meer. Dus ik kon haar dan wel aanleggen, maar... er gebeurde niks. Nee. Dus op een gegeven moment heb ik haar nog een paar keer aangelegd. En had ze misschien een slok. En toen dacht ik op een gegeven moment, nu is het gewoon klaar.
Ja, en wat veel kindjes ook pittig vinden aan de overgang... is een stukje huid-op-huid contact wat ze dan missen.
Ja.
Als je zegt van, we gaan nu stoppen... dat ze ook soms even die geborgenheid bij mama missen.
Ja, zeker. En 's ochtends kwam ze echt nog wel knuffelen. Sterker nog, dat doet ze nog steeds. Ze komt even bij ons in bed knuffelen als ze wakker wordt.
Ja.
Maar ze heeft er uiteindelijk niet meer om gevraagd. Dus het was een veel natuurlijker proces van afbouwen dan bij die andere twee. Bij die andere twee had ik echt wel een beetje verdriet over dat het klaar was. En nu bij die derde ergens ook wel, hoor, maar een heel ander soort verdriet. Ja. Even tussen aanhalingstekens te zeggen.
Wat heeft je geholpen om dat afscheidsproces wellicht af te ronden?
Ja, gewoon het besef ook dat het anderhalf jaar is echt wel een prestatie. Ook als het je niet zo voor de wind gaat en met dat hele dieet erbij. Ja. Dus het was ook wel lekker dat ik gewoon weer... ei kon eten. Ja. Dat eerste gekookte ei, dat mijn partner ook zei... je geeft geen borstvoeding meer? Wil jij een gekookt eitje van mij? Absoluut.
En was hij nog steeds lekker?
Heerlijk. Dat was echt... Oh, man, had ik dat gemist, zeg. Anderhalf jaar.
Je geeft aan dat je hebt verschillende kindjes vlot op elkaar gekregen. Wat voor een impact heeft dat gehad op jouw lichaam?
Nou, ze zeggen 9 maanden op, 9 maanden af. Mm-hmm. En dat gaat dus heel erg over het weefselherstel van je spieren en je bindweefsel.
Ja.
En het was echt absoluut bij de tweede dat ik daar rekening mee moest houden qua trainen. Ik gaf toen gewoon 5 dagen per week les. En dan echt als in fysieke sportlessen, danslessen. Ik deed zelfs nog dansoptredens in het onderwijs. Dus ik moest er echt rekening mee houden dat ik correct mijn spieren aanspande. En ook weer goed ontspande. Want je ziet vaak daar dan een fout ontstaan. Dat je alleen maar heel erg gaat aanspannen en dan heel erg gespannen blijft. Maar ik kon heel goed daar eigenlijk de balans in vinden. Dus het was echt... Ja, het was echt voor mij zoeken naar hoe ga ik het goed aanspannen, hoe ga ik het niet overbelasten en op tijd stoppen. Dat vind ik zelf nog wel eens moeilijk, maar mm-hmm. echt als je vermoeid raakt en dus weet van nou ja, dit is het moment dat ik eigenlijk te ver ga, want ik ben al moe, stoppen.
En dat ja, en is... hoe merken vrouwen dat? Want wat ik zo zie als verloskundige is dat bijna alle vrouwen in de zwangerschap moe zijn.
Dat had ik minder. Okay. En ik denk vooral dat dat dus komt door het sporten, want als je sport, dan maak je natuurlijk endorfine, dopamine aan, waardoor je dus weer ja, heel veel energie krijgt en gemotiveerd bent om door te gaan. Mm-hmm. Serotonine, gemotiveerd om door te gaan. Mm-hmm. Dus nee, ik was niet zo moe. Mm-hmm. Heb ik wel echt die eerste 10 weken van de zwangerschap. Nou, echt alsof ik aangereden was door een vrachtwagen, zo moe. Mm-hmm. Maar de rest van de zwangerschap ging eigenlijk, nou, ik zou bijna zeggen met 2 vingers in mijn neus. Mm-hmm. Dus ik heb ook geen kwaaltjes gehad.
Niet bij de tweede?
Nee, als ook het... niet bij de tweede.
Dus ja. Je zegt van, hey, je eigen fysieke gesteldheid en hoe je er op dat moment mee omgaat met je klachten, hè, die ja. je opvoelt komen, die kan je supergoed sturen, dus door middel van beweging, maar eigenlijk al voor de zwangerschap. Maar ja. De meeste luisteraars zullen waarschijnlijk op dit moment in verwachting zijn.
Zwanger zijn, ja, ja. 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 En dan is het natuurlijk en luisteren naar je lichaam, maar dat is wel een super vaag begrip, want hoe doe je luisteren naar je mm-hmm. lichaam? En dan zeg ik altijd voor vooral, je hebt een aantal rode vlaggen tijdens het sporten, tijdens de zwangerschap. Als je mm-hmm. urineverlies krijgt tijdens het sporten, gaat er iets niet helemaal goed. Ga mm-hmm. absoluut naar een bekkenfysio toe. Mm-hmm. Als je langer dan 3 dagen spierpijn hebt, train je te zwaar. Doe dan een tandje minder. Mm-hmm. Als je juist klachten krijgt, zoals bekkenpijn of last van je rug, dan moet je je oefeningen aanpassen. Mm-hmm. Maar ik denk altijd, als je fysieke kwaaltjes hebt, dat het wel belangrijk is om te blijven trainen. Mm-hmm. Want als je niks gaat doen, dan worden die spieren ook niet sterker. Nee. En juist als je kwaaltjes hebt, moeten die spieren sterker worden. Ja. En sterker is niet alleen maar beter aanspannen, maar ook beter ontspannen. En mm-hmm. hoe sterker een spier is, hoe beter het ook kan ontspannen. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je kwaaltjes hebt al. En ook trouwens na je zwangerschap met borstvoeding geven. Want dan ga je vaak helemaal ja. inzakken. Ja. Je schouders vallen dan een beetje naar voren. Ja. Je rug wordt wat krommer. Nou, je hebt vaak wat meer spanning aan de voorkant mm-hmm. in je borstspier, omdat je je kindje heel de tijd zo aan mm-hmm. het tillen bent.
Ja, die armen worden ja, flink aangespannen.
Inderdaad. Dus die kwaaltjes gelden echt niet alleen voor tijdens de zwangerschap, maar ook voor na de zwangerschap. Mm-hmm. En het is dan juist zaak om je spieren sterker te maken, zodat je die belasting aan kan. Want ja. er groeit 9 maanden lang groeit er iets in je buik. En we verwachten dan dus dat die bekkenbodem dat allemaal maar gaat tillen. Mm-hmm. Maar ja, dan moet je je bekkenbodem natuurlijk ook voeden mm-hmm. met wat het nodig heeft. En dat is over het algemeen kracht.
Ja, ja. Kracht en dus leren die ontspanning te krijgen. Ja. Zijn er specifieke sporten waarbij je zegt van, hey, als je dat gaat doen tijdens de zwangerschap, kan dat helpen om zowel die spieren op te bouwen als die spieren te ontspannen?
Ja, zwangerschapszwemmen is top. Op zich heerlijk, want je bent in het water natuurlijk ook even wat meer gewichtloos. Dus mm-hmm. je hebt vaker minder last van kwaaltjes. Mm-hmm. En met zwemmen kan je niet zo snel iets verkeerd doen qua kwaaltjes krijgen, mm-hmm. omdat het niet zoiets is als een verkeerde positie of een verkeerde beweging, omdat je zo lekker in het water gewichtloos mm-hmm. eigenlijk mm-hmm. Ja, het zwemmen bent. Dus dat is top, gewoon voor algemeen beweging in je lichaam, mm-hmm. maar daarmee bouw je niet kracht op specifiek in bekkenbodem en buikspieren. Nee. En ik denk wel dat dat belangrijk is. Dus mm-hmm. tijdens de zwangerschap, diepe koorsysteem, heel belangrijk. Dat is de basis, zeg maar, van waar al je bewegingen vandaan komen. Diepe core systeem is ook letterlijk je core stability. Dus als je last hebt van je balans en omdat je buik groeit een beetje uit evenwicht bent. Dat ja. is dus je bekkenbodem, je veelgespleten rugspier. Nou, het zijn hele kleine rugspiertjes die je wervelkolom stabiliseren. Uh-huh. Dat zijn je dwarse buikspieren. Dus die lopen als een soort corset ja. om je buik heen. En dat is je diafragma. Dus je werkt altijd op je ademhaling wat dat betreft. Want mm-hmm. heel de dag door spant en ontspant je bekkenbodem al. Mm-hmm. Dus als jij inademt, dan ontspant hij. Mm-hmm. En als je uitademt, spant hij aan. De hele dag door. Mm-hmm. Altijd. Dus eigenlijk is die bekkenbodem
dus blijven ademhalen is ook een goede training.
Blijven ademhalen is een hele goede tip. En dan juist op je ademhaling kan je dus dat diepe core systeem aanspannen om dus de druk in je romp te reguleren en niet op je bekkenbodem of buikspieren alleen maar te zetten. Mm-hmm. Om die rug te stabiliseren. Want we zien vaak dat die rug wat holler wordt, omdat het gewicht aan de voorkant hangt. Ja, en je hoort vaak rugpijn. Omdat je dus bijvoorbeeld in je rug gaat hangen. Of omdat je buik gewoon natuurlijk wat zwaarder wordt. En die banden allemaal worden opgerekt. Mm-hmm. En er is nog één spier, daar wordt weinig over gesproken helaas nog, maar dat is de iliopsoas. Mm-hmm. Die loopt ja, van je onderste ruggenwervels door je bekken heen. Dus die ligt als het ware onder je baarmoeder. Mm-hmm. En dan hecht die aan je bovenbeen. Mm-hmm. En dat is omdat we veel zitten, en tijdens de zwangerschap vaak nog meer, mm-hmm. raakt hij een beetje verkrampt en kan die een beetje, nou ja, als het ware gestrest raken en niet zo goed meer ontspannen. En daardoor kan je baarmoeder dus juist, nou ja, niet in een ideale positie liggen. Daardoor mm-hmm. kan je rugpijn krijgen. Daardoor kan je last een beetje van je liezen krijgen. Mm-hmm. Dus dat is ook een spier waarvan ik juist zou zeggen, kom in beweging. Zorg dat hij goed door bloed is. Ja. Ga hem stretchen.
Ja, dus je zegt, hey, gerichte oefeningen kunnen helpen om verschillende plekken in het lichaam te balanceren, om die krachtiger te maken en ook juist te kunnen ontspannen. Wat kan daarvan de impact zijn ook op de borstvoedingsperiode?
Ja, vooral, en dan refereer ik heel even aan mijn eigen workoutprogramma. Ik heb in het derde trimester van het workoutprogramma dus al heel erg meegenomen dat je de bovenrug gaat sterk maken. Mm-hmm. Dus dat je een sterke basis hebt straks voor na de zwangerschap. Want je ziet vaak als die buik weg is, en ik heb dat zelf de eerste keer ook heel erg ervaren, dat je dan helemaal inzakt. Mm-hmm. Want die buik, ja, dat was daar als een soort opvulling van je core. En dat is nu helemaal leeg. En die buikspieren, die moeten nog weer aansterken en die moeten hun positie nog weer een beetje terugvinden. Het is allemaal even niet zoals voor de zwangerschap, maar ook niet als tijdens de zwangerschap. En vaak stort je dan dus een beetje in. Mm-hmm. Dus inderdaad, het sterk maken al van je bovenrug en dus het leren hoe je je diepe koorsysteem aanspant. Dus die buikspieren, bekkenbodem, rugspieren.
Ook omdat die spieren volgens mij nog terug moeten verplaatsen. Hè? En daardoor kan ook een stukje van die stabiliteit juist missen, denk ik.
Ja, ja, dus daarom het postpartum programma bij mij begint al in de eerste week ook met ademhalingsoefeningen van hoe span je dat nou eigenlijk aan en hoe ga je die connectie weer terugvinden. In de kraamweek is het fijn om gewoon wel comfortabel te zitten met veel ondersteuning. Maar het is zeker al fijn als je wel al iets met die bovenrug en met je torso en je arm vooral, want ga maar heel de dag 5 kilo dragen.
Ja, ja, en het is ook echt, als ik het kijk vanuit lactatiekundig oogpunt, super belangrijk om die ontspanning te zoeken. Want wat ik heel veel vrouwen zie doen, is dat ze de baby op schoot hebben en dat ze dan vervolgens hun lichaam naar de baby toe brengen. Ja. En dan kom je daar en dan zien ze zo helemaal verkrampt zitten. Ja. Maar eigenlijk is het juist van, oké, breng de baby naar jou toe. Zorg echt, stap 1, zorg dat je comfortabel zit. En als die comfortabele, ontspannen houding, als je die er al in kan brengen, dan krijg je niet die nekpijn. Dan zou het, als het goed is, niet in de schouders moeten zitten.
Nee, precies.
Je hebt nu genoemd van, klachten die je eventueel tijdens de zwangerschap hebt ervaren, hoe je die hebt aangepakt. Zijn er ook negatieve dingen geweest, als in dingen die je aan je lichaam zag veranderen, waarbij je dacht van, dat vind ik iets minder prettig?
Nee, maar dan moet ik ook zeggen, ik heb denk ik een uitzonderlijk positief zelfbeeld. Ik vind dat een beetje raar om te zeggen, maar
nee, maar dat is
ik vond
juist fijn.
Ja, ik vond verandering aan mijn lichaam eigenlijk allemaal super fascinerend en eigenlijk heel mooi. Alleen maar ja.
En wat zou je vrouwen willen adviseren? Want jij zegt van, ik heb een positief zelfbeeld. Wat heeft je daarin bekrachtigd?
Dat ik me altijd eigenlijk heel sterk heb gevoeld. En ik denk, als je vertrouwen hebt in je eigen lichaam en in je eigen krachten, dat het veel makkelijker is om naar je lichaam te kijken voor wat het kan en niet voor hoe het eruit ziet. En uiteraard is uiteindelijk hoe het eruit ziet ook een effect natuurlijk op hoe sterk je bent en op wat je allemaal kan. Maar je hebt niet alles helemaal in de hand. Want tijdens de zwangerschap kan het ook zijn dat er striemen ontstaan, strié ontstaat. Ja, dat lichaamsdelen er anders uit gaan zien. Mijn borsten zien er na de borstvoeding bijvoorbeeld best wel anders uit. En ja, ik vind dat niet per se negatief, maar het is gewoon anders. Ja, en het kan je heel onzeker maken als je dus juist bijvoorbeeld van strié hebt of nog los vel hebt of geen idee, hangborsten krijgt, ik zeg maar even wat. Ja, het lichaam is niet alleen maar voor de vorm.
Dus vrouwen die daar wellicht mee stoeien van, hoe ze er nu uitzien, of eventueel angsten die van hoe gaat het er straks na de bevalling uitzien, zou je zeggen van, ga juist proberen die kracht in je lichaam naar boven te krijgen, zodat je dat vertrouwen krijgt.
Ja, hoe voel ik me? Ja. Ga eens focussen op hoe je je voelt. En als je denkt, ik voel me eigenlijk niet zo sterk. Dan is dat direct je feedback voor wat je mag doen, natuurlijk. Ja. Of als je denkt, ik zit niet lekker in mijn vel, ik zou wel willen afvallen, doe het. Maar doe het wel lekker een jaar postpartum, maar niet in dat eerste jaar.
Ja.
En als je juist denkt, ik vind mezelf eigenlijk maar een latje. Misschien kan je dan juist wat meer aankomen, of misschien kan je dan juist wat meer spiermassa opbouwen. Dus ik denk heel erg wel dat het een heeft natuurlijk effect op het ander. Dus ik weet dat niet iedereen een even positief zelfbeeld heeft. En dan stel ik altijd de vraag, als jij iemand anders ziet met jouw lijf, wat zou je er dan van vinden? Want vaak vinden we daar dus niet iets van, maar van onszelf wel.
Yeah.
Kijk eens naar een ander die ongeveer dezelfde maat heeft als jij en bedenk je wat je daar dan van vindt.
Yeah.
Want vaak vinden we dat helemaal niet erg, maar vinden we het bij onszelf wel erg.
Zeggen vaak, wat zou een vriendin jou willen adviseren? En vaak moet je dat advies ook voor jezelf toepassen.
Inderdaad, wat zou jij een vriendin adviseren?
Dat is echt, zo mogen ze het doortrekken.
Ja,
en wat zou de omgeving daar eventueel in kunnen beïnvloeden?
Mij werd in de kraamweek van de eerste gevraagd of er nog een baby in zat. Dat is niet helemaal wat je wil horen. En een week later werd gevraagd, is je buik alweer helemaal normaal? Ja, die was al normaal toch? Mijn buik is altijd normaal geweest of niet?
Yeah.
Maar dat zijn wel opmerkingen wat je onzeker kan maken. Yeah. Dus als partner zou ik zeggen, ga lekker mee met sporten, maar doe dat rustig aan. En sport niet om af te vallen, maar sport om sterk te worden. En mm-hmm. om je lichaam weer, ja, je eigen lichaam te voelen. Mm-hmm. En geef wat liefde.
Yeah.
En zeg er wat van als visite komt en dit soort opmerkingen maakt.
Ja. Mooi om te horen, ook voor dit stukje eigen ervaring. Wat heeft borstvoeding jou gegeven op het gebied van gezondheid? Zijn er specifieke dingen? Ik hoorde al eerder dat je een stuk dieet hebt veranderd en dat ja. het nu dus ook een stuk kracht heeft gegeven. Heb je andere dingen aan je lichaam gemerkt die borstvoeding hebben beïnvloed?
Nou, het grappige is dat mijn dieet aanpassen eigenlijk een beetje dubbel was. Want tijdens de zwangerschap was ik helemaal obsessed met alle voedingsstoffen binnenkrijgen, zodat ik de beste voeding voor mijn baby had. Mm-hmm. Maar toen ging dat door eigenlijk met de borstvoeding. En omdat ik wist dat de baby meer vetten nodig had, ging ik ook kijken of ik meer natuurlijke vetten aan mijn dieet kon toevoegen. Mm-hmm. Terwijl ik daar in de zwangerschap helemaal niet zo mee bezig was. Dus wat dat betreft had het een hele positieve invloed op het uitzoeken van voeding. Maar dan dus wel echt om te kijken naar wat heeft mijn lichaam nodig? Hoe kan ik gezonde vetten toevoegen? Mm-hmm. En wat voor vis zitten bijvoorbeeld de meeste vetten die ik wel nodig heb? Dus dat, ja, dat was, vond ik persoonlijk dus heel interessant om op die manier met mijn voeding bezig te zijn. Dus dat was even helemaal buiten de hele allergiefase,
ja, ja. En nog voor die fase.
Ja, inderdaad. Dus dat heeft voor mij heel erg positief eigenlijk beïnvloed. Dus mm-hmm. op die manier heb ik eigenlijk een hele gezonde levensstijl gecreëerd, waar je voor de zwangerschap helemaal niet zo, als ik helemaal niet zo mee bezig was, was ik nu heel erg bezig met genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen in plaats van genoeg voeding binnenkrijgen.
Wat grappig, eigenlijk vanwege het feit dat je nu een kindje voedt. Dus is dan de trigger geweest om dan toch te zeggen van, hey, ik maak die stap omdat ik nu een ander wezentje voed.
Ja, en dat was eigenlijk heel grappig, want ik sportte dus altijd op hoog niveau en ik danste op hoog niveau. Ik moest voorstellingen geven, dus ik moest mezelf goed voeden. En ik heb eigenlijk altijd wel gezond gegeten, maar nooit echt gekeken naar welke nutriënten zitten er in het voedsel. Mm-hmm. Terwijl als je dan een baby hebt, dan ineens vind je het super belangrijk dat je baby het beste van het beste krijgt. Ja, ja. En ging ik dus helemaal kijken naar wat ik eigenlijk at.
Mm-hmm,
mm-hmm. Qua fysiek was het dan met borstvoeding geven. Je maakt nog steeds relaxine aan tijdens de borstvoeding. Mm-hmm. Dus daardoor kan het herstel wat langzamer gaan, zegt men. Ja, dat heb ik dus zelf helemaal niet ervaren. Mm-hmm. Maar omdat ik daar wel rekening mee hield, had ik niet echt hoge verwachtingen van mezelf. En ik denk dat dat ook wel heel erg heeft geholpen met hoe ik aan het trainen was.
Ja, want wanneer heb je weer die training voor je eigen lichaam opgepakt?
Direct eigenlijk. Echt super laagdrempelig. Het is echt niet dat je dan Jumping Jacks gaat staan.
Ik zie het al voor me.
Absoluut niet. Maar echt super laagdrempelig. Dus een beetje stretchen, want ik had wat spierpijn van de bevalling. Ja, en wat ademhalingsoefeningen. En eigenlijk bouwde dat heel langzaam op voor mij. En ik wilde niet direct weer aan het werk gaan. Maar ja, mijn werk was wel het postpartum programma filmen qua workouts. Dus daar ben ik wel uiteindelijk natuurlijk mee begonnen om ook mm-hmm. mijn postpartum herstel daarin te filmen. Mm-hmm. Ik was dan wel iets verder al, want ik wilde niet direct weer werken terwijl mijn kindje nog zo klein was. Maar ja, ik heb dat gewoon langzaam eigenlijk op die manier opgebouwd. Dus het begon echt al wel in week 1. Ja, heel gestaag, rustig. Mm-hmm. Het is echt niet zo 6 weken en dan ben je klaar. Doe maar weer alles. Dat krijg je wel vaak te horen. Nee. En je mag dan inderdaad alles doen, maar alles opbouwen.
Ja, precies. Je mag starten dus niet. Dan mag al een stuk eerder. En heb je daarin voor jezelf een routine ontwikkeld, waarbij je zegt van, nou, sowieso gezonde voeding en daarin die variatie hoor ik. Dat je zegt van, hey, elke dag heb ik een bepaalde houvast voor mezelf om goed voor mezelf te zorgen tijdens die borstvoedingsperiode.
Ja, dat zit heel erg in voeding, want je gaat jezelf vaak een beetje dus vergeten, omdat je zo druk bezig bent met je kleintje. Mm-hmm. Dus het was wel echt, bij de derde enigszins makkelijker, want ik had mijn andere kinderen ook om eten te geven natuurlijk. Mm-hmm. Dus gewoon wel al die momenten mee eten. Maar ik had altijd ergens een snackje klaar liggen. Mm-hmm. En dan een voedzame snack, dus niet een zak chips. Mm-hmm. Ook, maar
ook. Ja,
dat was natuurlijk gewoon voor erbij. Maar altijd ergens noten en dadels klaar liggen. Altijd ergens fruit in de buurt. Dus altijd dat ik wel een snackje had, dat als ik borstvoeding aan het geven was, dat ik dat kon pakken. Yeah. En mijn vriend was zo lief om eigenlijk altijd mijn fles water bij me te brengen, want de dorst is gigantisch. Ja, zeker in de eerste maanden borstvoeding. Ja. Dus ja, tijdens het borstvoeden was het gewoon wel echt fijn om minimaal 3 eetmomenten te hebben en ook minimaal 3 snackmomenten.
Ja, ze hebben ook echt veel meer die suikers over de, of suikers, ja, de goede suikers en energie over de dag. En een liter extra drinken, dus dat is extra. Dus
het is echt veel. Ja, het is echt veel. En je merkt het ook. Je hebt echt zoveel dorst.
We hebben het nu eens gehad over een stuk gezondheid en de impact die het op jou heeft gehad. Hè, het geven van borstvoeding. Heb je ook dingen gemerkt wat het geven van borstvoeding voor impact heeft op de gezondheid van je kindjes?
Ja, want met allergie is het natuurlijk lastig. Mm-hmm. Omdat je je eigen dingen moet aanpassen. Mm-hmm. Maar ik heb wel gemerkt dat als ze allergieën hebben, en nou ja, ik ben met de eerste dus overgegaan op flesvoeding, mm-hmm. dat ze veel meer darmkrampjes, veel onrustiger, mm-hmm. slechter slapen, humeuriger mm-hmm. overdag. En met de borstvoeding waren ze eigenlijk veel chiller, omdat het makkelijker is af te breken. Mm-hmm. Dus ze voelden zichzelf ook lekkerder. Mm-hmm. Dus zeker met voedselallergieën, denk ik juist dat voor die darmen heel belangrijk is, dat ze juist al die goede stoffen binnenkrijgen, waardoor de darmen dus ook kunnen ontwikkelen en rijpen voor al het andere extra.
Ja. Dus je merkte dat echt in hun gedrag, dat ze daarin een stukje onrust creëren na de overstap. Ik ben er helemaal mee eens, want wat we zien voor de hele borstvoedingsperiode ontwikkelen die darmen zich ontzettend snel, zijn nog heel erg doorlaatbaar ook. En met een borstvoeding wordt er een hele gezonde milieu in de darmen gecreëerd. Ja. Ja, gezonde bacteriën, schimmels die daar ook in zitten. En die zijn eigenlijk het immuunsysteem van het kindje. Ja. Door het feit dat je hebt gezegd van, hey, we gaan die borstvoeding zo lang mogelijk geven, heb je daarmee gewoon een hele goede basis gegeven.
Ja, en ik denk zeker als die darmen dus al zo gevoelig zijn, dat belangrijk is. En er speelde bij ons nog meer mee, want mijn vriend die heeft dus een chronische darmziekte. Mm-hmm, mm-hmm. Dus dan denk ik, ja, als die darmen nu al zo gevoelig zijn, mm-hmm. laat mij dan zo lang mogelijk die darmen zo goed mogelijk ondersteunen. Dus dat was wel ergens in mijn achterhoofd een extra motivator om ermee door te gaan.
Ja.
Kijk, het is niet zo dat je kosten wat het kost dan maar borstvoeding moet blijven geven. Want op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook psychisch voor jezelf. Want ik weet dat sommige vrouwen daar heel erg mee struggelen. En dan zich heel schuldig voelen dat het dan niet lukt.
Nee.
Nou, ik denk dat ergens wel een gulden middenweg moet kunnen zijn. En dat als het echt niet gaat, dat flesvoeding, weet je, het is er niet voor niets.
Nee.
Maar voor mij was dat absoluut niet de eerste keus.
Nee. Wat voor een mentale impact kan het hebben? Zowel op het moment dat het goed gaat, maar ook op het moment dat je merkt van, hey, er gaat iets wringen.
Ja, ik denk dat mentaal slaat altijd door op fysiek. Dus ik denk dat je dat eerst fysiek gaat merken. Ik denk al eigenlijk als je aan jezelf gaat merken dat je niet lekker in je vel zit. En nou ja, postpartum is dat natuurlijk een beetje wankel. Want vaak zit je in het begin niet zo lekker in je vel. Omdat je lichaam ineens een hele grote verandering doormaakt. En je
vermoeidheid
daar echt,
en hormonen ook. Ook soms denk ik een diepere liggende laag kijken. Van oké, wat is de reden dat, wat veroorzaakt de stress hier?
Ja.
En ik vind het een hele goede tip die je geeft. Dat je zegt van oké, kijk naar de lichaamssignalen. Want vaak is dat een spiegel van hoe het mentaal, hoe je je voelt.
Ja, ja het een beïnvloedt heel erg het ander.
Heb jij nog een soort final advies voor vrouwen die borstvoeding willen gaan geven en zeggen van, hey, ik wil mijn lichaam zo gezond mogelijk gaan voeden? Wat zou je deze dames willen adviseren?
Echt focus op je eigen lichaam. Dus dat gaat zowel dus over voeding en dan vooral dus de voedingsstoffen die je binnenkrijgt. Want dat vraagt best wel veel van je. Ik denk dat veel mensen dat echt wel onderschatten.
Mm-hmm.
Ja, dus kijk naar voedingsstoffen. Kijk naar beweging voor jezelf, zodat je en even een momentje voor jezelf hebt. Maar dus ook een moment hebt om even met dat lichaam bezig te zijn, om het sterk te maken, zodat je lekker in je vel zit.
Mm-hmm.
En geniet van je kindje.
Yeah.
Dat is, ja, klinkt dat het als zo'n heel stom cliché advies, maar het gaat echt heel snel. En hoe beter jij in je vel zit, hoe beter je ook daarvan kan genieten.
Ja. Yeah. Er zijn op dat moment.
Ja, en er zijn inderdaad in het moment en op dat moment,
ja. Ik zat er ook aan te denken, op het moment, we horen ook altijd heel veel vrouwen die zeggen, oké, we gaan bijvoorbeeld een stuk minder eten, want ik wil afvallen. Wat ik dan persoonlijk merk, is dat je dan juist heel snel gaat grijpen naar juist ongezonde dingen. Zo rond 4-5 uur in de avond is bij mij altijd een gevaarlijk moment, dat je dan juist heel veel behoefte gaat hebben in die suikers die erover in zitten.
Ja, je lichaam heeft er lak aan wat jij vindt van je lichaam.
Ja.
Je lichaam wil gewoon gevoed worden.
Ja.
En we zijn dus ook zo geprogrammeerd dat als jij slaaptekort hebt, als je vermoeid bent, dat je craved naar suikers.
Mm-hmm.
Maar echt gaan diëten en minder gaan eten kan best wel averechts werken. Ten eerste voor je hormoonhuishouding.
Mm-hmm.
Want je hormoonhuishouding heeft gewoon echt iets anders nodig postpartum, omdat je nog aan het herstellen bent.
Mm-hmm.
En er gewoon heel veel spieropbouw is. Ook zonder dat je sport is er heel veel spieropbouw.
Mm-hmm.
Omdat je bekkenbodem, je buikspieren, je rugspieren, die hebben best wel wat te verduren gehad.
Mm-hmm.
Dus je lichaam is daar heel hard mee bezig.
Mm-hmm.
Dus je hebt meer voedingsstoffen nodig.
Mm-hmm.
Dus het is niet zo dat je meer moet gaan eten, maar ja, misschien iets specifieker kijken naar wat je eet.
Ja,
en
anders eten.
Ja, dus echt in een calorietekort gaan zitten binnen dat eerste jaar postpartum is dus echt niet aan te raden. Zeker niet als je borstvoeding geeft.
Nee.
Want dat kost ook heel veel calorieën.
Nee. Ja. Ja, we zeggen echt altijd, probeer max een halve kilo per week af te vallen. En je moet geen calorieën gaan tellen, maar je hebt 500 kilocalorieën per dag extra nodig.
Ja.
En dat is best wel veel.
Best wel veel, inderdaad. Ja. Ja, en als je dan dus ook nog in een calorietekort gaat zitten voor jezelf en je geeft borstvoeding, dan is dat eigenlijk een beetje dubbel op.
Mm-hmm.
En voor je spierherstel is dat gewoon eigenlijk helemaal niet bevorderlijk.
Nee.
Dus mijn advies is ook, dus als je wil afvallen, worden, ga dat eerste jaar echt alleen maar focussen op een gezonde leefstijl. Mm-hmm. En dus juist op wat je eet en niet hoeveel je eet. Mm-hmm. En ga dan na een jaar pas kijken, wil ik nog meer afvallen? Prima. Ja, nee. Ga dan diëten, maar doe het inderdaad liever langzaam. Want hoe sneller het gaat, hoe sneller het ook weer terugschiet.
Ja, ja. Ja, en de borstvoeding pakt uit het lichaam wat nodig is. Ja. Dus daarin ga je zelf tekorten merken als je het verkeerde patroon aanhoudt. Ik ga nog enkele lekker zwart-wit dilemma's voorleggen. En dan is het aan jou om je eerste ingeving te delen. Moedermelk of poedermelk?
Moedermelk.
Heb je nog een toelichting?
Ik vind moedermelk de beste optie voor het kindje, voor de ontwikkeling van de darmen, de rijping van de darmen vooral. Dus zeker in die eerste fase. Maar ja, de rijping van de darmen gaat nog wel even door. Mm-hmm. En de bonding ook met de moeder. En het is niet zo dat als je flesvoeding geeft, dat je niet bondt met je kindje. Maar ik denk wel dat het anders is.
Nou, wat daarin heel erg in zit, die bonding heb je op het moment dat je huid op huid contact zit en oogcontact. En met borstvoeding heb je dat vanzelf heel veel momenten op de dag. Je moet gewoon en je moet die ontspanning opzoeken. Daarin, als je zegt, hey, ik wil wel voor flesvoeding gaan, en daar kan dan moedermelk in zitten of poedermelk, zoek dan ook die momenten heel sterk op. Ja. Want op die manier kan je wel die hechting extra stimuleren.
Ja, zeker. Ja. Ja, en daar zei ook iets moois, ontspanning. Ik vond ook echt even zitten met de baby ook altijd echt even een stukje ontspanning uiteindelijk. Bij mij ging de borstvoeding wat dat betreft redelijk soepel. Kijk, ik heb nooit pijn gehad of wat dan ook. Dus bij mij was de productie altijd een dingetje waar ik rekening mee moest houden, vooral met eten. Mm-hmm. Maar het zitten zelf voor de borstvoeding was, vond ik echt altijd even een break. Ja. En in het begin zijn dat er heel veel. Ja. Maar uiteindelijk wordt dat steeds minder. En dan was het steeds fijner om even te gaan zitten.
Het rustmoment,
met de kleine. Ja.
En hoe was het toen je een tweede en een derde kreeg, als je ook nog kleintjes rond hebt lopen?
Goed voorbereiden. Ja, ik sta daar mentaal echt super chill in. Mijn vriend vond het allemaal gedoe. En dat kan toch niet zo. En rennen ze rond. En oh jee. En er moet een luier verschoond worden. Dacht ik, nou, dat kan echt over 10 minuten ook wel hoor.
Ik denk dat er als moeder zijn altijd momenten gaan zijn dat je denkt van oké, waar zijn mijn andere 8 armen die ik nodig heb?
Precies. Dus, die gaan er altijd zijn. Maar ik moet zeggen dat ik dat nu meer heb dan dat ik dat toen had. En nu zijn ze 2, 3 en 4. Ja. En nu heb ik dat vaker. Zoals vanochtend was er een krijtje helemaal tot poeder vermalen. De hele kinderkamer is zwart.
Oh, kijk.
Ja, dus nu heb ik dat meer dan dat ik dat toen eigenlijk had. Ja.
Ik ga door naar de volgende. Online of offline voorbereiding?
Voorbereiding voor wat?
Laten we nu specificeren op borstvoeding.
Oh ja. Ik neig nu naar offline. Omdat je dan wat meer contact ook hebt en wat makkelijker vragen kan stellen. Maar dat ligt ook, denk ik, aan de online cursus of
hoe die
programma wat je volgt. Mm-hmm. Want ik weet bijvoorbeeld van 1 cursus... dat die ook gewoon een privé chatbox erin heeft. En live momenten. Mm-hmm. Dus dat zou dan ook weer super chill zijn. Ik neig nu toch naar offline.
Okay.
Maar mocht je het drukker hebben, dan is online natuurlijk ideaal. Omdat het gewoon in je eigen tijd in te delen is.
Ja. Nou, dan de volgende. Voorbereiden of we kijken dan wel?
Voorbereiden toch wel, terwijl ik dat bij de eerste niet gedaan heb. Mm-hmm. Alleen ingelezen. Ik had vooral de mindset, borstvoeding is natuurlijk, dus natuurlijk ga ik dat doen. Mm-hmm. Dat was mijn insteek. En ik had, net als met de bevalling, niet zoiets van ik ga dat proberen. Ik had echt zoiets van ik ga dat doen. Mm-hmm. Ja. En ook wel kosten wat het kost. Dus ik was ook wel bereid om aan de bel te trekken, zeg maar, als het moeilijk ging. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Tot zover dat ik heel boos ben geweest op mijn partner, omdat hij een keer een flesje heeft gegeven toen ik lag te slapen, want hij wou me niet wakker maken.
Oh.
Ja, precies. Ja, dus het was voor mij echt kosten wat het kost, borstvoeding. Ja.
Terugkijkend zeg je van, hey, voorbereiding, dat was fijn geweest. Wat voor een verschil had dat kunnen maken?
Ik denk dat dat voor de kraamweek voor mij een groot verschil had kunnen maken. Mm-hmm. Vooral bij de eerste keer, want ja, dan ga je er, als je er blanco in gaat, dan weet je ook niet wat je opties zijn. Mm-hmm. Dus als je al kennis hebt, dan ja, weet je beter wat je opties zijn. Mm-hmm. En ik denk, nou ja, je weet dat niet van tevoren, maar alle 3 mijn kinderen waren veel te veel afgevallen in de eerste week. En nou ja, blijkbaar doen onze kinderen dat gewoon, want ze waren helemaal verder gezond en alert en tevreden en dronken goed. Maar ze waren echt alle 3 17% afgevallen. 17, en dat is natuurlijk aanzienlijk, echt wel.
Ja, de 10% is een beetje 4e dag na de bevalling is vaak dat we zeggen, hey, dat is wel echt een actielijn.
En wij zaten alle 3 rond de 17%.
Weet je,
en dat is natuurlijk heel veel, maar alle 3 waren ze wel tevreden, happy, alert, et cetera. Maar het protocol is dan wel, je gaat bijvoeden. Mm-hmm. En het moment dat ik begon bij te voeden, begonnen ze alles uit te spugen. Dus dat was voor hun natuurlijk wel ook een signaal van, ik heb genoeg.
Yeah.
Op dat moment ging ik natuurlijk bijkolven, want ik wilde eigenlijk geen flesvoeding bijgeven. Mm-hmm. Maar ja, bij de eerste moest dat dus de eerste hele dag wel, want ik had niet een voorraadje bijgekolfd of zo. Mm-hmm. Sterker nog, bij de eerste keer komt je borstvoeding wat langzamer op gang dan bij een tweede of een derde. Mm-hmm. Dus als ik toen al had geweten wat mijn opties waren, dus dat ik daar wel nog een dagje mee had kunnen wachten, want ja, baby was tevreden, alert, Of gaf niet echt tekenen dat het nodig was. Ja. Kolven en dan bijvoeden. Maar ik had nog niet de kolf in huis. Dus op het moment dat we dat hoorden, moest die kolf nog gekocht worden. Op zich heeft mijn vriend dat instant gedaan. Maar ja, dan zit die eerste voeding er al in.
Ja, toch,
wat ik eigenlijk liever niet had.
Ja.
Kijk, je doet alles voor je kind. Dus op dat moment, als jouw kraamverzorgster of verloskundige dat adviseert, dan ga je dat gewoon doen. Mm-hmm. Maar ik wist toen niet wat mijn optie was. Ik wist toen niet dat ik ook echt wel nog een middagje had kunnen wachten en 's middags dus het bijgekolfd had kunnen geven om te kijken of dat er wel in bleef.
Ja, of ik zit te denken, kolven met de hand, want dat kan ook. Je kolven, kan met de hand heel goed kolven. In het begin zijn het echt een druifgroot, kerstgroot is het maagje. Dus dat is heel makkelijk met de hand eruit te halen.
Ja, dat is me toen niet verteld. En ik denk ook dat het maar net ligt aan wie je kraamverzorgster of verloskundige is natuurlijk. Maar toen was het heel erg, nou, ze is te veel afgevallen, dus we gaan bijvoeden met flesvoeding. Mm-hmm. Punt. Ja. Dat was gewoon... Ja. Ja, dat was niet eens een advies. Nee. Dat was gewoon, dat gaan we doen.
Ja.
En toen heb ik gezegd van, kan ik dan niet gaan kolven? Dus toen hebben we een kolf gekocht.
Mm.
En eigenlijk vanaf die middag ben ik dan bij gaan kolven. Maar ja, in de nacht had ik er echt geen zin in. En hebben we wel flesvoeding bijgegeven. Zou ik ze dan ook gewoon tussendoor had kunnen kolven en dat in de nacht had kunnen geven. Mm. Ja, dat wist ik allemaal niet. Dus ik had zeker dingen anders gedaan in de kraamweek. Als ik maar daarop had kunnen voorbereiden. Sterker nog, misschien was ik wel begonnen met tijdens de zwangerschap al met de hand te kolven.
Ja, prenataal kolven noemen we dat. Ja.
Want bij de tweede wisten we dat natuurlijk. Mm-hmm. En dus bij de tweede zeiden ze ook, we gaan bijvoeden. Zeg ik, nou,
doe maar niet.
Nee. Ik ga twee keer kolven. We gaan het twee keer proberen. Als het uitspuugt, is het klaar.
Ja.
Dan gaan we dat niet doen.
En dat was het geval.
En nou, de eerste keer hield ze het wel binnen. Uh-huh. Maar kwam ze daarna pas na 5 uur weer om te drinken.
Heel lang. Uit de buik op de bank. En
toen, dacht ik echt, ja, want ondertussen groeiden er bij mij 2 meloenen aan mijn borst. Mijn borsten dachten, joh, het is weer tijd.
Yeah.
Dus toen dacht ik ook, dit is het niet.
Nee.
En luister in dat geval naar je intuïtie. Ja. Want vaak je...
Ja, maar ik vind dit zo'n prachtig voorbeeld. Dat we kijken natuurlijk in Nederland binnen de geboortezorg heel vaak naar de parameters. Dus het gewicht, de aantal. En dat is ook heel goed. Hè. Ik wil dat ook niet ontkrachten of iets dergelijks. Maar we zien wel van, kijk ook naar het hele beeld. Wat laat deze baby zien? Je weet niet wat er naar binnen gaat, maar je ziet wel wat er uitkomt.
Ja.
Plast die baby gewoon goed?
Heel
veel. Dan,
ik denk bij alle drie onze kinderen, en ook als je naar de foto's kijkt, zie je dat heel duidelijk, dat die heel veel vocht hebben vastgehouden en dat allemaal hebben uitgeplast. Ja. Omdat dat vooral het gewicht was. Want ze hadden alle drie een heel bol koppie en na 2-3 dagen nog steeds dezelfde vorm. Maar niet zo puffy, weet je wel? Gewoon een gezichtje, gewoon een gezond,
iets
gezonde bolle toet, maar niet zo opgeblazen qua vocht. Dat zie je heel duidelijk op de foto's terug. Dus ik denk persoonlijk dat het heel veel vocht was. Maar ja, we zullen het nooit weten.
Nee,
het
is, je weet het niet. Maar vooral vrouwen, want dit is echt iets wat vaker voorkomt. Vrouwen die een inleiding hebben gehad, die hebben vaak vocht bijgekregen.
Oh.
En dan zien we dat bij de kindjes dus ook gaat zitten.
Oh.
En dat noemen we vals positief gewicht, want dan heb je eerst een best wel hoog gewicht. En na 24 uur denk ik, oh mijn god, die baby is 300 gram afgevallen.
Ja.
Maar dat zien we vaak, dat het heel veel vocht is wat in dat kindje eigenlijk is gaan zitten.
Ja.
En dat plassen ze allemaal de eerste 24 uur uit. Dus dan zeggen we, pak het gewicht van 24 uur oud en dan gaan we kijken wat gaat er gebeuren.
Ja, wat een goeie.
Dus,
en ook, zeg maar, bij de derde wisten we eigenlijk al dat dit ging gebeuren. Dus ik zei dat al, ze is ook weer zoveel afgevallen. Kan je nou al zeggen hoe zwaar ze is?
Mm-hmm.
Nou, dat klopte dus ongeveer wel. Die kraamverzorgster, die was net kraamverzorgster. We waren haar tweede gezin. Ze was net... Ja, dus zij dacht, bijvoeden, dit, dat, zus. Ik zeg, weet je, met liefde wil ik het proberen. Maar ik vang alleen op wat er aan toeschietreflex aan de andere kant uitkomt, terwijl ik aan het voeden ben. Dus ik had zo'n HK-kolf, gewoon een toeschietreflex
op.
En daar kwam al 30 milliliter uit aan één kant. En toen dacht ik, wij gaan helemaal niet bijkolven, want dan zit ik hier straks met een overproductie waar ik niks aan heb en niks mee kan.
En sterker nog, kindjes kunnen gaan afvallen van de overproductie.
Ja,
omdat ze heel veel van de voormelk krijgen en niet van de hele vette achtermelk.
Ja, dus, precies. Dus daar zat ik helemaal niet op te wachten. Dus heb ik ook direct gezegd, ik wil dit met liefde met de fles geven, maar kan je nou vertellen dat ze alles teruggeeft?
Ja,
want zij dronk toen de borstel niet eens helemaal leeg.
Ja,
toen dacht ik, wat ga ik doen? Ja. Wat ga ik nu doen dan?
Wat goed dat je daar dan ook gewoon zegt van, hey, hier sta ik voor.
Dus en ze was er eerst even van, maar goed. Uiteindelijk zag ze wel van, baby is super tevreden. Dus wat gaan we anders doen inderdaad? Ja,
fijn. Met partner of alleen?
Ja, ik zou zeggen met partner, maar vooral voor het aanslepen dus van de suppliances.
En de dadelkoekjes.
Ja, maar ik heb alle nachten altijd alleen gedaan. Wij dachten dat mijn partner dat heel goed zou kunnen, omdat hij in ploegendiensten werkt, maar...
Het was niet voor hem weggelegd.
Niets was minder waar. Nee, die paar keer dat hij wakker is geweest 's nachts, hadden we ook gewoon direct ruzie. Gewoon, we hadden direct mot met elkaar. Toen hebben we ook gezegd, gewoon na 2-3 nachten, nou, dit doen we ook gewoon niet weer.
Nee.
Al in de kraamweek, toen met dat bijvoeden, toen zei ik, ja, dat vind ik allemaal prima. Dan geef ik borstvoeding, maar dan ga jij de fles daarna geven. Ik ga niet allebei, dan zit ik hier eindeloos wakker te zijn.
Ja.
Nee, dat
geen optie.
Was absoluut geen succes. Ja. Nee,
dus overdag met partner, 's nachts zonder partner alleen.
Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
De laatste, 1-op-1 of groepsbegeleiding?
Groepsbegeleiding, denk ik. Ja, zou ik gezellig vinden.
Ja.
Ook elkaars verhalen aanhoren. Ik denk dat je daar ook veel van kan leren. Dus ik denk groepsbegeleiding.
Oké, helder.
Ja.
Dan de vraag of jij nog een fabeltje hebt die je graag de wereld uit wilt helpen.
Als je borstvoeding geeft, dan val je wel af. Ja, dat voor sommigen geldt dat zeker, maar voor de meesten zeker niet.
Nee.
Omdat je dus zelf ook een veel hogere behoefte hebt aan voedingsstoffen. Ga je automatisch meer eten. En als je tijdens de zwangerschap veel bent aangekomen, is dat echt niet gezegd dat je daardoor afvalt. Dus borstvoeding geef je voor je kindje, niet voor jezelf.
Ja. Oké, mooi. Dankjewel. Ja. Hey, je hebt echt ontzettend veel verteld. Waar zou de luisteraar meer over je kunnen vinden?
Op mijn Instagram sowieso, @workitbaby.nl. Mijn bedrijf heet Work It Baby, vandaar. En op mijn website www.workitbaby.nl.
Ja.
Daar kunnen ze meer vinden, ja.
En zou je kunnen toelichten wat je doet voor aanstaande mama's en mama's?
Zeker, met liefde. Ik heb online workoutprogramma's en een bevallingscursus. En de online workoutprogramma's zijn dus online. Dus die doe je in je eigen profiel. Daar zit een privéchat bij. Je kan me altijd alles vragen. En je krijgt dan dus 3 workouts per week. Cardio, kracht en mobiliteit. Zodat je veelzijdig traint en je veelzijdig voorbereidt op het fysieke moederschap. En het gaat er echt over de sterkste versie van jezelf te worden. Dus ik noem het ook wel eens de Badass Mom Academy, wat ik heb gebouwd. Want ik geloof echt dat vrouwen veel sterker zijn dan dat we nu in de maatschappij neerzetten. Dus het postpartum programma gaat er ook echt over rustig opbouwen, maar dan echt eindigen met een bang. Dus echt de sterkste versie van jezelf worden aan het einde van het programma.
Wauw, super. Ja. Dankjewel voor het delen. En klopt het dat je ook nu graag iets mee wilt geven aan de luisteraar?
Ja. Ik heb een gratis e-book wat je kan downloaden. En daarin staan wat mij betreft de essentiële spiergroepen om te trainen tijdens de zwangerschap. Daarin staat ook direct, zeg ik dat goed? Nou ja, daar kom je bij video's terecht, ook direct van de oefeningen die je zou kunnen doen. En via die video's kan je ook nog een gehele workout vinden die je even kan proberen tijdens de zwangerschap.
Super. Nou, dankjewel. Ik denk dat ook daarmee de luisteraar goed geholpen is.
Dat hoop ik.
En dan dank voor het delen van je prachtige ervaring op allerlei verschillende gebieden omtrent gezondheid. Dus hierin ga je zeker luisteraars inspireren. Dus dank voor het verhaal.
Alsjeblieft. Graag gedaan. En dank voor het luisteren als je hier bent, want dat vind ik hartstikke leuk.
Ja. Nou, lieve luisteraar, wat ontzettend goed dat je geluisterd hebt naar dit gesprek met Anne. We hebben een hoop besproken en daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/8, het nummer van deze aflevering. We zijn natuurlijk super benieuwd wat je ervan vindt, dus laat het weten door een review te plaatsen via de app waarmee je de podcast beluistert of bekijkt, of een van onze social media kanalen. We zijn te vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie? We horen het graag en stuur ons dan daarom een Instagram pb'tje. Ken je iemand in de omgeving die deze podcast wellicht interessant vindt? Stuur hem vooral door, want zo gaan we samen voor meer borstvoedingssuccessen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, of zoals we het hier in Zuid-Holland zeggen, tot ziens.
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst. En heel graag tot snel.
Precies, de volgende aflevering. Blijf luisteren.